Een goede en zonnige zondagmorgen, luisteraars, op deze 25e april. Het is weer tijd voor een satellietaflevering. Ik geef u de groeten mee van Jan van der Werf. Die is er vandaag niet bij, maar dat zal volgende week dan weer anders zijn. Uw gastgeer voor deze morgen is Patrick Vermeer. Ik stel u even de onderwerpen voor van deze morgen. We praten zo dadelijk telefonisch met Lies van der Velde uit Adegem en dat over de Week van de Amateurkunstenaars 99, ook hier in Groot-Maldegem mee te maken, mee te beleven. De hoofdbrok van dit magazine van vandaag, dat bestaat uit een interview dat wij eerder deze week hadden met twee mensen die net terug zijn uit de Balkan. Zij hebben er in de vluchtelingenkampen gewerkt in Albanië. We hebben het over Marleen Krul en Maripol Vogelaren. En als er dan nog tijd rest, krijgt u ook nog een paar gemeentelijke berichten en nog een blik werpen wij ook op de activiteitenkalender. We beginnen met een brokje muziek. En dat was Edith Piaf. Luisteraars, in zowat geheel Vlaanderen loopt van 30 april tot 9 mei de Week van de Amateurkunsten, met honderden kunstmanifestaties in Vlaanderen. Adegemse kunstenaars krijgen eveneens de kans om hun kunnen te tonen. En ik zeg Adegemse, maar eigenlijk moet ik het hebben over Groot-Maldegemse kunstenaars. Die krijgen de kans hun kunnen te tonen, want zij nodigen u hartelijk uit op een gevarieerd avondprogramma en verrassen met muziek, zang, voordracht en theater. De avond kwam tot stand in samenwerking met de Cultuurraad. Dat hebt u al kunnen horen deze week in onze berichten. We gaan daarover een beetje meer tekst en uitleg vragen over deze Week van de Amateurkunsten en meer bepaald ook over het evenement van aanstaande vrijdag in de Hogenpad te Adegem. En die konden wij daarvoor beter eens aan de telefoon vragen dan een van wel de initiatiefneemsters hier voor onze regio. En dat is mevrouw Lies van der Velde. Goedemorgen, Lies.
Goedemorgen, Patrick.
Ja, Lies, zeg het dus. Een hele tijd van voorbereidingen en het komt eraan. Aanstaande vrijdag. Een evenement tamelijk nieuw voor ons, geloof ik wel, hè?
Ja, ik had een berichtje gevonden in de Klaroen en ik dacht, dat is het, we gaan eraan beginnen. Mm-hmm. Ik heb verschillende mensen aangesproken, samen met Jamie de Boel, maar ook de culturele raad van Maldegem heeft daarmee geholpen om mensen te vinden.
Zeg Lies, is dat de eerste keer dat dat evenement plaatsvindt in Vlaanderen? Is dat iets nieuws?
Dat is nu de vierde keer.
De vierde keer al, kijk.
Ja, maar ik wist er voordien niet van. Mm-hmm.
En Maldegem heeft voordien eigenlijk ook niet echt iets georganiseerd daar rond dan?
Ik heb geen idee.
Wel, ik ook niet.
De mensen waren blijkbaar verrast. Dus,
Nu dan toch een primeur voor Maldegem, Adegem, Middelburg, voor Groot Maldegem, zeg maar. Zeg eens, wat valt er allemaal te beleven dan volgende vrijdag? Want je hebt een heel programma uitgedokterd samen met de mensen die hebben meegewerkt.
Ja, dat begint om 8 uur 's avonds. Uh-huh. En dan zal het Adegems jeugdkoor eerst beginnen. Dat is onder leiding van Jimmy de Boel.
Ja.
En dan volgt er een toneel. Figuurlijk natuurlijk, van Bart Meuleman. En dat is met een groep mensen van de klas toneel, met de lesgever Marijke de Winne. En dan volgt er een pauze. Uh-huh. Uiteindelijk krijgen we dan ook nog zang door Kelly de Bree. Er is ook woord. En ja, het is een beetje moeilijk om dat langs de telefoon te zeggen.
Ja, ja.
Maar woord en muziek en toneel is er dus. Uh-huh. Maar er zijn ook kunstenaars die tentoonstellen. Uh-huh. Het is misschien niet nodig dat ik alle namen vernoem, ik weet het niet. Maar er zal ook een programma voorzien zijn. En daar zullen de namen in te vinden zijn, vandaar. Uh-huh. Uh-huh. Dus voordracht, zang, woord, toneel. Ja. En fotografie, beeldhouwwerk en schilderkunst zal men allemaal kunnen bekijken. En ja. Uh-huh.
Er is een beetje van alles eigenlijk, hè?
Ja, er is van alles.
Zowel plastische kunsten, er is tentoonstelling dan ook. Mensen kunnen poëzie beluisteren enzovoort.
Samen, ja.
Kortom, eigenlijk voor elk wat wils. En dat gebracht door mensen die wel hun sporen verdiend hebben in de artistieke wereld, maar dat niet op een echt professionele manier doen. Die er niet een brood mee verdienen, zeg maar. Mag ik het zo zeggen?
Ja, dat is heel goed gezegd zelf. Ja.
De presentatie, Lies, ligt in handen van Luc van Landschoot. Dat is ook geen onbekende hier in Maldegem, hè?
Nee, ik ben blij dat hij dat wil doen.
Wat verwachten jullie van de avond? Wat verwachten jullie van de publieke opkomst? Want ja, kunst is natuurlijk nu niet direct een thema dat massaal volk op de been brengt. Cultuur heeft het een beetje moeilijk. Wat denk je? Hier zijn het allemaal toch mensen van bij ons, hè? Kan dat een aansporing zijn om eens te gaan zien en horen?
Volgens mij wel. Uh-huh. Want de toneelgroep, dat zijn al 6 mensen die er iets van weten. Maar Het is niet omdat de anderen geen beroepsmensen zijn dat het daarom niet goed zal zijn. Vandaar, ik raad iedereen aan om eens te komen kijken. Het is ook gratis.
Uh-huh.
Dus waarom niet? Een vrijdagavond kan nogal mooi worden met zo'n beetje zang en toneel en voordracht, denk ik toch.
Uh-huh. Ik zie hier nog een paar namen op gevaar van een ander misschien niet te vernoemen.
Ja.
Maar laat ik maar zeggen, het zijn mensen die ik zelf nu ken en ik zie dat hierop staan op jouw programmaatje dat je hebt samengesteld. Lieve Blondeel zal in Adegem ook geen onbekende zijn.
Nee.
Je kent ook als, hoe moet je het noemen, het voordragen van poëzie op een hele mooie en gevoelvolle manier. Dan jijzelf, of heb je dat misschien liever niet dat gezegd wordt, maar jijzelf gaat daar ook staan. Hè?
Ja.
Alleen als organisator of mede-organisator, maar je gaat ook even op de planken gaan staan. Hè?
Ja.
Wat doe jij, Lies?
Ik zal zingen en voordragen. Het is wel eigen werk.
Mm-hmm. Trouwens, jij hebt ook in ons Maldegemse Sint-Anna-park een beeld. Hè? En dat heeft van te maken met de cultuurprijs van vorig jaar. Hè?
Ja.
Mm-hmm. En dat was ook naar aanleiding van die poëziewedstrijd, waar dan beeldende kunstenaars ook hun inspiratie hebben kunnen botvieren op de gedichten.
Ja, ik vond het echt prachtig dat de tekst gekozen werd, want ik had het eigenlijk niet verwacht. En dat heeft eigenlijk een duw in de rug gegeven om verder te gaan. En rond mij waren er verschillende creatieve mensen die wel de stap wilden zetten, maar ja, die plankenkoorts of het gedacht van, ja, misschien te weinig zelfvertrouwen, ik weet het niet, liet hen toch maar op de achtergrond blijven. En dankzij dit initiatief kunnen ze ook naar buiten komen. En ik ben hen heel dankbaar. Ik ben ook de mensen dankbaar die affiches opgehangen hebben, die dus eigenlijk meegeholpen hebben met alles naar buiten te brengen. Hè.
Uh-huh. Lies, heb jij de plastische kunstenaars genoemd bij naam? Of?
Er staan hier enkele mensen, maar ik weet niet of er nog zullen bijkomen, want er zijn er nog aan twijfelen.
Misschien
die staan wel op het lijstje.
Misschien toch even zeggen, want ook die mensen zullen waarschijnlijk toch wel een lichtje doen opgaan bij heel wat Maldegemse mensen, want het zijn mensen van bij ons.
Ja, ja. Moet ik ze even vernoemen of doet u dat zelf?
Als u wil, doet u dat maar.
Ja, Hubert Kassier, Danny Savat, Willy van der Velde. Hubert Kassier zal fotografie tonen.
Mm-hmm.
Danny Savat heeft voor beeldhouwwerk gezorgd. Mm-hmm. En Willy van der Velde zorgt voor schilderkunst. Maar er zijn nog anderen die dus nog niet zeker zijn of ze zullen deelnemen. Dus ik wil die zeker niet vergeten.
Okay. Zo, Lies. Ik denk dat het de moeite waard zal zijn als ik dat programma zo zie. Een beetje kunst, een beetje cultuur en dat op een vrijdagavond, het begin van het weekend, gratis inkom in de Hoge Pad.
Ja.
Ik hoop dat je veel belangstelling kunt wekken daarvoor en dat er heel wat mensen eens komen afzakken naar een Hoge Pad.
Ja, en wij zullen ons best doen alleszins.
Dus volgende vrijdag, 8:00, dan begint het, hè?
Ja, van harte welkom.
Dank u wel en
Heel
succes met het initiatief. Dag.
Dank u wel. Ja, dag Patrick, dag.
En tot daar deze korte telefonische interventie met mevrouw Lies van der Velde uit Adegem over de week van de amateurkunsten. Zodat ik luisteraar dan over naar ons grote onderwerp van deze week, een totaal andere orde van onderwerp, van praten, van denken. We gaan naar de Balkan, naar de oorlog in Servië, Kosovo. U hoort straks in de reportage zelf enige tekst aan uitleg. De reportage zelf die is eerder deze week opgenomen, maar dat zult u dan zelf wel vernemen. Mogelijkerwijs zal de reportage zelf wel even onderbroken worden door nieuws en weer. Luisteraars, wij praten vandaag met twee mensen hier bij ons aan tafel. Marleen Krul en Maripol Vogelaar. Marleen zullen velen waarschijnlijk kennen. Ze is voorzitter van de Sociale Raad van Maldegem. Maripol is een vriendin van Marleen. En beiden zijn ook een gemeenschappelijke vriendin van Marleen van de Voorde. En dat is een verpleegster, uit een buurgemeente, uit Lembeke. Marleen van der Voorde was de voorbije weken op diverse televisiestations te zien, te volgen in reportages, want zij werkt al 4 jaar bijna in Albanië, waar zij meehelpt aan het opbouwen van de gezondheidszorg. Jullie zijn vrienden van Gaar. Jullie zijn er al enkele keren bij Gaar in Albanië op bezoek geweest. En nu, in deze toch wel heel moeilijke tijden, vooral ginds ook, zijn jullie opnieuw naar daar getrokken. Met welke groep, met welke compagnie is de reis dit keer naar ginds gegaan?
Deze keer zijn we met Marleen, haar ouders, gegaan. Marleen van der Voorde dan. En met nog 2 andere vrienden. Dus we waren met 6 eigenlijk.
Was het een al lang vooraf gepland bezoek of hebben de gebeurtenissen van de voorbije weken dat bezoek toch eigenlijk nu wel mogelijk gemaakt? Of was het al lang voorzien? Maar je zegt, we zijn er al vaker geweest.
We zijn gepland eigenlijk om de 2 jaar Marleen een keer te bezoeken. Dus eigenlijk, we zijn 2 keer in de winter geweest en nu dachten we, eigenlijk gaan we een keer in het voorjaar. Omdat Albanië prachtig is qua natuur. Dus eigenlijk was het op voorhand gepland. Zeker niks te maken met de situatie die nu aan de hand is.
Vertel misschien nog even, Marleen van der Voorde is hier nu wel niet, maar kom, jullie hebben dan toch gewerkt in haar onmiddellijke omgeving, nabijheid. Jullie hebben ook gezien binnen welke contouren zij daar werkt. Zij werkt daar voor een organisatie Dorcas. Kun je daar iets meer van zeggen, Marleen? Want jij bent zelf ook verpleegkundige, dus misschien de vraag even naar jou voorleggen in de eerste plaats.
Dorcas is eigenlijk een niet-governementele organisatie, christelijk geïnspireerd, die eigenlijk toch wel vooral belang hecht aan de opvang en humane hulp aan mensen. Wat Marleen daar doet, zij is eigenlijk gevraagd om de gezondheidszorg daar terug een beetje op te trekken en om daar toch wel wat meer aandacht aan te geven. Zij heeft er onder andere een kliniek in opgericht, heeft ook in de verschillende dorpen kliniekjes en stationnetjes opgericht. En die richt zich nu vooral naar de opvang van palliatieve patiënten en dan voornamelijk thuis. Dus dat is haar taak nu eigenlijk toch wel een stukje daar.
De gezondheidszorg daar mee helpen uitbouwen. Daaruit moet ik wel concluderen dat de gezondheidszorg daar in een erbarmelijke toestand verkeert.
Wat moet ik zeggen, ik ben zelf met haar een paar patiënten gaan bezoeken en je verschiet toch wel met welke kleine middelen verpleegkundigen zich daar moeten redden. En hoe dat mensen zelf voor familie moeten zorgen, terwijl dat alles hier bij ons in ziekenhuizen gebeurt, door professionelen gebeurt. Terwijl dat daar toch eigenlijk inderdaad door familieleden zelf moet opgevangen worden met beperkte middelen.
En dat staat nu los van de problemen van de laatste maanden. Albanië is een Europees land, ligt niet zo dicht bij ons, maar goed, het is Europa. Hoe moeten wij ons dat land voorstellen? Het armste land van Europa, zegt men.
Ja, dat klopt ook wel. Het is het armste land. Het ligt net bij Italië, tussen Griekenland en natuurlijk ook Joegoslavië. Maar door de overheersing, door de 40 jaar overheersing van Enver Hoxha, is dat land zeer gesloten geweest en daardoor ook afgesloten van de hele wereld en van de hele groei. Dus je moet je gewoon indenken dat je hier 100 jaar terug zou leven en dan kom je terecht in Albanië.
Je zei daarnet ook, Maripol, een prachtig land. Hoe moeten wij ons dat land dan ook in zijn uiterlijke kenmerken, zijn landschap, zijn mensen, zijn dorpen, zijn steden, hoe moeten wij ons dat een beetje voorstellen?
Het land heeft heel veel bergen en dus in de dalen zijn de meeste steden gevestigd, maar hoe meer je de bergen intrekt, hoe meer kleine dorpjes je zult aantreffen. Soms helemaal afgesloten van de bewoonde wereld. Je geraakt er amper met een jeep. En in de winter geraak je er helemaal niet naartoe. Maar de mensen zijn daar gewoon om met ezels naar je toe te komen. En ze zullen bij jou wel komen spullen halen als ze iets nodig hebben. Voor de rest.
Dus eigenlijk al met al toch ook bij onze achterdeur toch wel een ontwikkelingsland eigenlijk.
Ja, het is een ontwikkelingsland. De mensen zijn er zeer arm. Er is veel werkloosheid. Maar door de openstelling van de grenzen worden ze daar zeer veel mee geconfronteerd, hoe erg het bij hen is. En daardoor krijg je dat mensen die een beetje intellectueel zijn naar het buitenland willen. Iedereen die iets gestudeerd heeft, die wil weg. Daardoor wordt er ook al zoveel gesproken over de vluchtelingen die oversteken naar Italië. Daar worden ze mee overspoeld. En ook als je mensen spreekt, daar mensen die een beetje gestudeerd hebben, dat is gewoon overbluffend. Ze willen weg, ze willen vooral weg. En daardoor krijg je nog meer een uitvlucht van hetgeen dat er is. Die zou moeten meebouwen aan de opbouw van het land. Ga weg. En het blijft in zo'n ontwikkelingsstadium zitten.
Oké, zo dadelijk gaan wij mee in jullie voetsporen naar Albanië. En zoals ik al zei, luisteraars, zo dadelijk gaan wij toch even plaats maken voor Brussel. Met via de satelliet, hier in dit satellietmagazine, ook het actuele nieuws. Het nieuws van vandaag, nationaal en internationaal. Dat komt eraan om 10:30. We gaan dan het vervolg van de reportage die vooraf werd opgenomen, waar we dus niet zo soepel kunnen insnijden. We gaan die dan na 10:30 verder laten horen.
Het wordt een aangename weerdag met veel zonnige perioden en maxima rond 16 graden. Morgen wordt het opnieuw zwaar bewolkt met regelmatig buien. Louis Wenen met het nieuws van 10:30 en goedemorgen. De Gentenaars trekken vandaag naar de stembus om zich in een referendum uit te spreken over het openbaar vervoerplan Horizon 2010. Zowel oppositie als meerderheid, met uitzondering van het Vlaams Blok, scharen zich achter het project dat meer, beter en meer gericht openbaar vervoer beoogt, onder meer met een voorstadsnet en goedkopere tarieven voor jongeren en bejaarden. Met Horizon 2010 wil Gent het aantal gebruikers ook verdubbelen. Toch worden er enkele vragen gesteld bij de volksraadpleging, want de politieke partijen verbinden zich ertoe dit plan uit te voeren, ongeacht welke coalitie er komt. Bij bloedige rellen in een Sjiïtische buitenwijk ten noorden van Bagdad zouden vrijdag tientallen doden gevallen zijn. Dat werd vandaag bekendgemaakt door een Arabische zondagskrant die in Londen verschijnt. De onlusten braken uit toen ordediensten probeerden te beletten dat gelovigen voor hun avondgebed naar een moskee trokken. Die ordentroepen hadden de opdracht gekregen om hard toe te slaan. Er zijn de laatste dagen spanningen tussen Sjiïten en het Iraakse leger en dat zou ook te maken hebben met de viering van de verjaardag van Saddam Hussein, de president, op 28 april. En van op de luchthaven in Melsbroek is vannacht een tweede groep para's vertrokken richting Italië. Van daaruit reizen ze door naar Albanië voor de NAVO-operatie Allied Harbor. Inmiddels is vanaf de militaire luchthaven een laatste groep aan het vertrekken. Het Belgisch detachement bestaat uit manschappen van het 2e bataljoncommando uit Vlawien bij name, aangevuld met eenheden uit Heverlee. In Albanië gaan onze landgenoten de Kosovaarse vluchtelingen beschermen. De 600 Belgische para's zullen in totaal 4 maanden in Albanië verblijven. Meer nieuws is er om 11:30.
En dit is nog altijd het actualiteitenmagazine Satellietluisteraars. Als u misschien nu pas instemt, wij praten vandaag met Marleen Krul en Maripol Vogelaar, een eerder deze week opgenomen reportage. Zij waren de voorbije weken in Albanië en hebben daar de vluchtelingen trachten te helpen. We volgen hen in hun voetsporen. Luisteraars, wij praten vandaag nog altijd verder met Marleen Krul en Maripol Vogelaren. Zij waren enkele weken geleden in Albanië op bezoek bij een vriendin van hen, Marleen van de Voorde, die zich inzet voor een humanitaire organisatie die de gezondheidszorg hinder in Albanië uit wil bouwen. Marleen van de Voorde is daar al enkele jaren. Marleen en Maripool die zijn er ook al enkele keren op bezoek geweest. En ook nu, in deze toch wel moeilijke tijden, zijn ze daar opnieuw geweest. Ze zijn daar onvermijdelijk ook in aanraking gekomen met de miserie, het leed van wat zich ginds nu afspeelt. De vluchtelingen, we kunnen daar niet omheen, die hebben jullie daar ook in grote getalen in Albanië zien aankomen. Jullie zaten niet helemaal in het noorden, bij de grens met Kosovo, maar meer midden-zuiden van het land. Hè? Vertel eens, waar precies?
Ja, Korça, dat ligt ongeveer halfweg Albanië, iets meer naar het zuidwesten toe. Het ligt ongeveer een 30 kilometer van Griekenland vandaan. Dus iets weg van de zee, want Albanië is een smal land. Dus daar is het ongeveer gesitueerd, waar wij zaten.
En daar is het ook dat Marleen zogezegd daar haar thuisbasis dan heeft, waar zij werkt met haar organisatie Dorcas. Mm-hmm. Nu, een heel eind van Kosovo weg, en toch de vluchtelingen tot ginders. Hè? Hoe zijn jullie daarmee in aanraking gekomen? Vertel eens, hoe komt dat over? Hoe hebben jullie die mensen daar zien aankomen? Hoe zijn jullie daarmee in contact gekomen? Waar daar in dat stadje?
We zijn daar eerst gewoon 3 dagen gebleven. En dan zijn ze ons komen vragen als er 's nachts vluchtelingen toekwamen. Want dat was inderdaad wel aangekondigd. Of dat we dus bereid waren om te helpen. Nu, we hebben er in de eerste nacht gewerkt. Eigenlijk mensen voorzien van drank en voedsel en dekens. Mensen die dus met bussen tot in kort.
Hoe kwamen zij? En over welke afstanden spreken we dan? En over welke reistijden? En van waar kwamen die mensen? Veel vragen in één keer, maar jullie hebben daar waarschijnlijk heel wat verhalen gehoord van die mensen. We hebben hier ook dan de beelden gezien van mensen die uren opgesloten zitten in bussen.
Ja, dat klopt wel. In het begin van de nacht kwamen de meesten uit Koukes en Tirana. Daar was het overvol en de mensen werden geforceerd om naar Korça te komen. Maar later, 2 dagen later, ook midden in de nacht, dan zijn de meeste mensen met overvolle bussen die echt uitpuilden. Waarbij als de deuren open werden gedaan, de mensen er gewoon uitvielen. Soms 12 uren op een bus moesten ze zitten om bij ons te geraken. En dan werden ze daar opgevangen. Ze kwamen van het niemandsland, van Macedonië. En jullie hebben vast gehoord dat er een 30.000 van die vluchtelingen vermist werden. Wel, ik kan jullie vertellen dat er zo'n 12.000, 13.000 bij ons gekomen zijn op 1 nacht tijd. Dus dat was straten vol. De één bus na de ander parkeert met 5 centimeter tussenruimte. En de mensen moesten dan te voet bij ons naar de sporthal komen. Die zat stampensvol, wel 2.000, 3.000 mensen. En al de rest werd naar het voetbalplein gebracht. Dus ja, 's nachts, het is koud, het regende gelukkig niet, maar zo werden ze gedropt eigenlijk bij ons.
En ook in dat sportcentrum waar dan de eerste opvang gebeurde, ook dat was geen definitieve verblijfplaats uiteraard, dat was ook een transitcentrum. Naar waar werden die mensen dan verder getransporteerd of verdeeld? Want je zult er daar maar met duizenden zitten, dat kan moeilijk, hè? Hoe werd dat daar dan aangepakt? Een land dat al zo arm is, dat daar overstelpt wordt door mensen die eigenlijk daar niet tot die bevolking behoren. Hoe ging dat?
Ja, die mensen werden terug op de bussen gezet een paar uur later. Nadat ze een klein beetje bekomen waren van de eerste reis, werden ze naar de dorpen in de wijde omgeving gebracht. En daar werden ze gedropt. En in eerste instantie werden ze vooral opgevangen door families. Toen het aantal veel te groot werd, toen werden ze geforceerd om uit te stappen en moesten ze zichzelf maar behelpen.
We spreken waarschijnlijk nu van Albanese Kosovaren, delen met de Albanezen ook de moslimgodsdienst. Was daar een grote solidariteit te merken bij die straatarme bevolking om die mensen ook nog in huis te nemen?
Ja, eigenlijk wel. En hetgeen dat mij erbij blijft is, ik zie daar een vrouw toekomen in die sporthal en die zegt van, Eigenlijk wil ik jullie allemaal meenemen naar huis. Maar ik kan er eigenlijk maar 4 meenemen. En ja, dan ziet het toch hoe dan die mensen toch wel bereid zijn om mensen die eigenlijk toch soms nog een stuk rijker zijn dan hen, toch op te vangen.
En we praten zo dadelijk verder. Eerst toch even verpozen met een stukje muziek. En we praten in deze uitzending nog altijd met Maripol en Marleen over hun ervaringen in Albanië, waar zij de voorbije weken geweest zijn. We waren in ons sportcentrum gebleven, een transitcentrum waar ontelbare vluchtelingen werden opgevangen. Maripol en Marleen, in welke staat kwamen die mensen daar aan? We hebben ook via de media hier verschrikkelijke beelden gezien van mensen die meer dood dan levend de grens oversukkelden. Het is enkele weken geleden dat jullie er waren. Hoe kwamen die mensen daar aan? Wat waren de eerste grootste behoeften voor die mensen daar? Want jullie stonden daar uiteindelijk dan klaar om mee te helpen met Marleen, hè?
Ik denk de grootste behoefte was vooral de elementaire zorg. Daarmee bedoel ik, mensen hadden honger, dorst, wouden naar het toilet gaan, want ze hadden dus uren en uren en uren gereisd, op die bus gezeten, zonder dat die ene keer wou stoppen. Dus, en de mensen wouden toch echt ook een stukje rust vinden, want het is ook 4 uur, 5 uur in de morgen en je bent al weg van halfweg de middag van de vorige dag. Je bent gewoon uitgeput en dat kon je ook zien. Mensen waren ontzettend moe. Alle mensen bij elkaar, klein, baby's van amper soms 2 maanden oud, tot de hele oude mensen die amper nog konden gaan. Dus zij kwamen toe en zij hadden echt behoefte om een beetje tot zichzelf te komen vooral.
Groot probleem, psychisch, emotioneel ook, de constatering dat heel wat gezinnen gewoon gescheiden werden. Dat ouders hun kinderen niet meer vonden, kinderen hun ouders niet meer. Hebben jullie dat ook meegemaakt, dergelijke zaken daar?
Misschien kan ik dat vertellen van die 5 kinderen. Dus er waren daar 5 kinderen, kleine kinderen. Ik weet niet hoe oud dat ze waren, misschien tussen 3 en 7 of zoiets. En Marleen vroeg aan een van die kinderen van, waar is uw mama en uw papa? En op een kamion, zei er een jongetje, en die waren gewoon hun ouders kwijt. Allee, ja, dan zeiden we van, allee, ja, die kinderen kunnen hier toch niet in die grote massa zomaar alleen blijven, zonder mama, zonder papa. Er is dan een priester geweest en die heeft die kinderen dan opgevangen. En eigenlijk, ik geloof, na 2 of 3 dagen hebben ze die mama teruggevonden. Ik dacht in Tirana, door contacten. Allee, ja, en die zijn dan wel terug samengebracht. Maar er zijn dus waarschijnlijk echtgenoten die elkaar niet meer gevonden hebben. Kinderen die hun ouders misschien niet meer gevonden hebben. Dat doet u toch wel iets. Zo van, ach.
Maar was er, kun je zeggen, eigenlijk ook niet op voorbereid, op zo'n massale, en zeker niet een land dat al arm is. Ik bedoel, toen jullie daar waren, een paar weken geleden, Rode Kruis, andere hulporganisaties, niet te bespeuren nog toen?
Nee, wat zeer verwonderlijk is, dat vind ik toch. Als je denkt dat die organisaties wereldwijd zitten, die dus voorzien zijn van alle modernste middelen, en wij weten midden in de nacht dat die vluchtelingen gaan komen. Maar Artsen zonder Grenzen of welke andere UNHCR of welke andere organisatie is niet te zien. Dus het is een wonder dat dat er met zoveel kerken ook werd samengewerkt om die mensen echt een nood te lenigen. Ik zag daar broden binnenkomen in die zaal, zo'n 2, 3 uur s'nachts, echt voor honderden mensen. Ik dacht, waar halen ze het nu vandaan? Het was heel wonderlijk dat er overal werd er gegeven in de winkels, overal werd een hart gegeven eigenlijk, om voor die mensen toch een beetje aan de behoefte te voorzien. En dat was echt een wonder. Maar organisaties hebben moeten wachten tot 2, 3 dagen later, toen ook de internationale pers bij ons binnenkwam en vroeg hoe alles gebeurd is. Toen pas kwam een beetje hulp op gang en het heeft nog tot deze week geduurd voor er echt structuur in de organisatie gekomen is. Maar gelukkig is het er nu toch en daar zijn we toch wel erg blij mee.
Oké, zo dadelijk praten wij nog even verder. En nog altijd luisteraars, getuigenissen, ooggetuigenverslagen vanuit Albanië. Het Albanië van amper 2 weken geleden, toen die grote vluchtelingenstroom daar op gang kwam. Marleen Maripool, met welke verhalen van de mensen waren jullie daar geconfronteerd?
Ja, de meeste mensen waren zeer moe en hadden heel veel ook gereisd. Sommigen zaten al verschillende dagen in het niemandsland van Macedonië en zaten maar te wachten tot er hulp zou komen. Toen die hulp dus eindelijk aankwam en hen op bussen forceerde naar ons toe, toen dachten de mensen echt dat zij naar het buitenland zouden gaan. Dat zij naar Europa mochten komen. Dat zij naar Amerika zouden gaan. De mensen waren daar soms echt van overtuigd. En die waren verbaasd dat ze plots in Albanië moesten uitstappen en bij ons terechtkwamen. En ja, ik moest hen tot hun ontgoocheling vertellen dat hun dromen eigenlijk maar ijdel waren.
En wie had hen dat voorgesteld of voorgespiegeld dan? Hoe?
Ja, ik vermoed de Macedonische politie, degene die toch moesten hen forceren om her te krijgen. Maar ook de media natuurlijk, want ook wij in het Westen horen dat Kosovaren bij ons gaan terechtkomen. Dus zij kunnen daar ook de BBC World ontvangen. Dus zij horen ook allerlei geruchten de ronde doen.
Misschien een vraag die zo evident lijkt, maar waarom? Waarom waren ze op de vlucht? Wat vertellen ze daarover? Was het voor de onderdrukking, voor het Servische beleid? Was het voor de bombardementen? Een mens verlaat niet zomaar zijn haven en hoed. Wat was er daar gebeurd in hun dorpen en steden? Heb je daar iets over gehoord?
De meeste mensen die in die ene nacht gekomen zijn, die kwamen van de streek van Pristina. En zoals we wel weten, is Pristina vrij zwaar gebombardeerd. En ik denk dat zij uit een soort oorlogsschrik ook op de vlucht gegaan zijn. Maar ja, het is heel moeilijk om daar een echt beeld over te krijgen. Want je praat maar met een paar mensen die dan gelukkig een andere taal ook spreken. Dus ik heb geen idee wat iedereen of de massa erover denkt. En er zullen er ook heus wat bij zitten die opgejaagd zijn en door de Serviërs die echt geforceerd zijn om te gaan vluchten. Maar ik heb die verhalen zeker in het begin van de opgang van die vluchtelingenstroom niet gehoord.
Hebben jullie iets vernomen? En tussen haakjes, ja, we hebben het hier over communicatie tussen die mensen en jullie. Je spreekt nogal vlot talen. Sommige mensen kunnen zich ook in Roemeens, in Engels uitdrukken. Heb je iets gehoord over het leven voor de grote incidenten en voor de grote problemen? Het is ook niet nieuw natuurlijk allemaal. We weten dat er zo lang onderhandeld is dat het... Dat daar een broedgaard aan het groeien was. Hebben zij iets verteld over hun leven de voorbije maanden en jaren in Kosovo?
Nee, eigenlijk niet. Misschien omdat ik die vraag ook niet rechtstreeks aan hen gesteld heb, hoor. Ja, ik weet wel dat zij een vrij normaal leven hadden, want een van die families die ik ontmoet heb, die een van hun dochters was verpleegster en tegelijkertijd ook lerares Engels. Die vader was leraar Albanees, zoals we hier wel leraar Nederlands zullen hebben. Ja, ze hadden gewoon hun eigen beroep en hun eigen gang. Maar veel meer dan dat weet ik eigenlijk niet.
Er is daar ook een bevrijdingsleer, dat UCK. Zijn de mensen daar mee bezig? Hoor je daarover spreken of zeggen ja, in die hoge nood is dat allemaal niet het eerste waarover je zaken verneemt?
Eigenlijk, ik heb er eigenlijk niet horen over spreken. Misschien houden we dan wel bezig, maar dat was op dat moment een zorg niet, denk ik. De enige manier, of hetgeen dat ze wilden, was weg uit Kosovo, denk ik. En op een meer veilige plaats zijn. En wat er daar aan het gebeuren was, dat liet hem natuurlijk niet koud. Maar ja, misschien hebben we er ook de gelegenheid niet toe gehad om er dieper op in te gaan, maar op dat moment is dat zeker niet ter sprake gekomen.
Zo dadelijk nog een laatste gespreksluikje na het volgende stukje muziek. Jullie zijn nu alweer bijna 2 weken terug in Vlaanderen, maar ik kan mij voorstellen, Maripool, Marleen, dat die beelden van Hins, dat je niet loslaat. maar dat je eigenlijk ook van dag tot dag bezorgd bent en wilt weten hoe gaat het daar nu. En jullie hebben daar een antenne, Marleen zit ginder, en jullie hebben daar regelmatig via haar ouders weliswaar toch nog altijd contact mee. Jullie volgen de situatie daar, van waar jullie komen op de voet. Hoe is het daar nu, 2 weken later?
Ik moet zeggen, er is veel veranderd. Allereerst is er in de sporthal, hebben artsen zonder grenzen het hele rioleringssysteem aangepast. Dat is een ongelooflijk grote vooruitgang, want er waren daar twee of drie toiletten voor 1000 mensen en er waren daar 3 of 4 douches, maar om duur begonnen de mensen de douche als toilet te gebruiken, dus je weet wat je krijgt, een hoop miserie en opstroppingen en zo. En dus ze hebben dat hele rioleringsnet uitgebreid, uitgekapt en de buizen vergroot. Aan de andere kant is er ook een hele organisatie op touw gezet. Er zijn nu 4 werkgroepen gestart. 1 voor medische hulp, voor kleding, voor voedsel. En nog 1, ik ben even kwijt welke. En zij komen dus iedere dag samen om te vergaderen, om de hele bevoorrading te doen. Niet alleen van de sporthal, maar ook van al die dorpen waar zoveel mensen gedropt zijn. En die dikwijls ook in huizen of in leegstaande gebouwen zitten zonder voorzieningen. En dus dagelijks is zijn Marleen samen met het hele team op weg van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds om daarin te gaan voorzien. En er is echt structuur aan het komen. En dat is een groot geluk eigenlijk, want dat hadden we echt heel hard nodig om die mensen toch goed te kunnen opvangen.
Zowat overal in de westerse wereld, ook bij ons, komen hulpacties op gang. Er worden rekeningnummers en zo verspreid. Aan wat is er het meeste nood? Kun je dat aan de luisteraars een beetje kenbaar maken al? Als je iets wilt doen, wat kun je dan doen?
Ja, ik denk dat je best... de eerste behoefte is geld geven. Waarom? Omdat er in Albanië, in vergelijking met 4, 5 jaar geleden, toch al heel wat dingen verkrijgbaar zijn. Brood, beleg, pampers, babyvoeding, dat kan je ook daar kopen. Dus het is... aan de ene kant een beetje zonde om heel die vrachtwagens vol te steken en naar daar te voeren, maar je moet dan wel zeker zijn dat het geld ook goed terecht komt. Dus dat het rechtstreeks gaat, dat het goed besteed wordt. Aan de andere kant, ik denk ook dat elementaire hulp, zoals die dingen die ik eerst zei, ook nodig zijn, maar dan misschien in andere gebieden waar, waar het niet zo makkelijk is om aan dingen te komen. Of voor de eerste hulp. Als er weer een heel stroom vluchtelingen toekomt. Ja, dan is binnen de kortste keren uitverkocht. Dus dan is het goed dat er ook genoeg dekens en genoeg matrassen op voorraad zijn. Dat er hulp is, zoals bloem en melk en rijst. Om verder te kunnen ook. Dus ik denk dat een beetje het beste is wat je kan doen.
Marleen, Marie-Paul, we moeten stilaan aan afsluiten beginnen denken. Jullie zijn waarschijnlijk nu zeker na het laatste bezoek anders teruggekeerd. Kwaad, ontzet om de waanzin die je ziet rondom je. Waarschijnlijk zijn jullie toch wel doorheen geschud, emotioneel, psychisch.
Eigenlijk... Op het moment zelf besefte niet wat er op je afkomt. Op dat moment dat we daar waren, ik spreek voor mezelf, dan komt dat op je af. En het enige wat je wilt doen is er een steentje bijdragen en helpen. Maar een keer dat je thuis bent, begin je erover te denken. En hoe meer dat ik die beelden nu zie, hoe meer pijn dat mij dat eigenlijk doet. En dat ik pijs van, waarom nu toch? En wat kunnen we zelf nu doen? En dankbaar, je kunt alleen maar als je hier in België bent, dankbaar zijn voor hetgeen dat je, hoe goed dat je hier bent. En eigenlijk vind ik het daar dat we het elke dag niet beseffen.
Zullen mensen ooit kunnen samenleven van verschillende rassen, culturen, godsdiensten?
Ik denk dat dat een utopie is, zeker op deze wereld. Maar ik weet een andere wereld waar dat wel zou kunnen. Dus er is hoop voor de toekomst in ieder geval. Maar op deze wereld, ja, ik denk niet dat de mens dat uit zijn eigen kan.
Hoe kijken jullie naar dat gebeuren nu aan? met vrees naar uitbreiding, naar escalatie?
Ik vrees nog altijd wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik ben er sommige momenten niet gerust in.
We kunnen denk ik niet anders dan het beste hopen. En hopelijk kan dit een eenmalig iets blijven, dit gesprek. Oké. Mag ik jullie bedanken, Maripol, Marleen, voor jullie getuigenis uit Albanië. Bedankt voor dit gesprek. En beste. En dit was meteen ook het einde van satellietluisteraars voor berichten van andere aard, restaurants, helaas vandaag geen tijd meer. U krijgt ze dan volgende week te horen. Nog een fijne zondag, ondanks alles.